Ik lees uit de Heidelbergse Catechisme, zondag 20. Zondag 20, daar staat boven geschreven: van God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Vraag 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Het antwoord luidt eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwiglijk blijven. Tot zover. Ik geloof in de Heilige Geest, dat hij met de Vader en de Zoon eeuwig God is, dat hij ook mij gegeven is en dat hij mij gegeven is tot zaligheid. Wij hebben verleden week, geliefden, hebben wij stilgestaan bij dat hij met de Vader en Zoon waarachtig en eeuwig God is. Wij hebben dat in zoverre uitgebreid door een ogenblik te letten op het werk van God, de Heilige Geest in de schepping. En ook op het brede werk van God, de Heilige Geest, onder de mensenkinderen. In allerlei gaven van schoonheid en kunst en wijsheid, waarin de Heilige Geest werkzaam is. Zodat wij hem in zijn arbeid zouden beperken als het ware, als hij alleen oog zouden hebben voor dat werk van de Heilige Geest in de harten van zondaren. Dat terrein van het werk van de Heilige Geest is veel breder. In alles wat wel luidt, in alles wat wij zien en waarvan wij weten dat het geen vrucht is van onze gevallen natuur, in dat alles is de hand van de Heilige Geest merkbaar. En nadat we daarop gelet hebben, zijn wij zo overgegaan naar het tweede deel, maar daar heb ik slechts weinig van gezegd en ik beloofde om daar nog een keer op terug te komen. Want er staat, en ik neem de draad nog maar even op bij dat ten andere, dat hij ook mij gegeven is. Ten andere dat hij ook mij gegeven is. Dat is een zaak van het geloof. Let wel. En het is tegelijk ook een zaak van de Heilige Geest. Trouwens, hij is de geest des geloofs. Ik zeg dat expres daarom, omdat de belijdenis, het gelovig belijden dat hij ook mij gegeven is, behoort tot het werk van de Heilige Geest. En toch, ik heb ook gezegd dat dat een zaak van het allerheiligst geloof is, dat hij ook mij gegeven is. En dat betekent, hoewel dat werk van de Heilige Geest openbaar wordt in het leven van de mensenkinderen, toch blijft het zaak van het allerheiligst geloof. Het allerheiligst geloof dat ook in tijden van duisternis niet durft te ontkennen de waarheid van de vervulling der belofte: ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Waarvan wij weten dat het op het Pinksterfeest vervuld werd, ook mij gegeven is. Want hij is het En dan gaat de Heidelberger gelijk eigenlijk over dat hij gegeven is tot zaligheid. Hij is het die mij door een waar geloof Christus deelachtig maakt. Dat is het werk, het zaligmakend werk van de Heilige Geest. Dat hij mij Christus deelachtig maakt. Dat is, ik heb al eens gezegd, de hartstocht van de Heilige Geest. Die zal het uit het mijne nemen. Die zal het u verkondigen. Die zal mij verheerlijken. En nu staat er hier door een waar geloof. En ik heb al reeds gezegd hoe middelijk die Heilige Geest werkt door het woord. Hij werkt door dat woord dat hij doet verkondigen. Bewerkt hij het geloof in de harten. En hoewel dat geloof een planting is die de verzorging nodig heeft door het woord en de sacramenten die door de geest gebruikt worden, toch moeten wij zeggen tegen alles in, want ook wat dat betreft wordt de verwarring zo groot dat vele mensen die zijdelings met het christelijk geloof geconfronteerd worden en met het woord van God, die spreken daar zo over, dat is mijn wil, ja of nee, of ik geloven zal of niet geloven. Zij hebben dan eigenlijk in het minst nog geen idee dat dat christelijk geloof inhoudt. De geest is het die levend maakt. Ze zijn er eigenlijk nog niet aan toe tot een van die grondwaarheden van het christelijk geloof. Dat hij levend maakt. En dat hij de dorre doodsbeenderen bekleedt. En dat wij zonder die geest van Christus overgeleverd zijn aan onze eigen geest. En velen, als ze dat horen en niet weten omdat zij het woord niet kennen, die dan zeggen, nou ja, als dat zo is, als dat zo is dat ik dat eigenlijk niet kan, nou dan weet ik het ook niet meer hoor. Dan zal, ja dan is het enige verwarring. En als je dan zegt, ja, maar de Heere God werkt dat door zijn woord. Kom, ga met ons en doe als wij. Ja, zeker om maar af te wachten of dat het mij gebeuren zal. Als je nog een stap verder gaat en zegt, nee, de Heere heeft het beloofd in zijn heilig woord. Dat hij de poorten van Sion bemint boven alle woningen van Jacob. En dat hij dat woord gegeven heeft om zondaren te leren. Het geloof is uit het gehoor is uit het gepredikte woord van God. Dan haakt de mens toch af. Ja, hoor eens maar. Nee, dat ziet hij zo niet zitten. En trouwens, hij kan het niet opbrengen. Waaruit wij weer innerlijk overtuigd worden van de onmisbaarheid van het werk van de Heilige Geest. Ook daardoor. Want daaruit zien wij ook zeggen, wat wij ook spreken, hij kan alleen ons hart door en met dat woord ontsluiten, dat wij acht geven op hetgeen ons van 's Heere wegen gezegd wordt. Ach, men zegt wel eens, wat moet je nou over de Heilige Geest zeggen? Naast de dogmatische, leerstellige, waarvan wij iets gehoord hebben. Het is maar moeilijk, die Heilige Geest. Enerzijds is het waar. Want die Heilige Geest, dat is nou eenmaal het kenmerkende van zijn arbeid, die zal van zichzelf niet spreken. Hij legt geen getuigenis af van zichzelf, maar van Christus. Wat hij gehoord en gezien heeft. Anderzijds komt als wij zo spreken, zo duidelijk openbaar, dat wij nog zo ver af zijn van het werk van de Heilige Geest. Dat het voor ons nog zo verborgen is. En dat we daarom een beetje vreemd en onwennig kijken als het gaat over deze zondag, de Heilige Geest. Toch ben ik ervan overtuigd dat men in de kerk en door die geest en woord leert van wat hij is en wat hij doet. En dat we onze diepe afhankelijkheid van die Heilige Geest hoe langer hoe meer ons bewust worden. En ook dat we hoe langer hoe meer beseffen indien er enige vertroosting is. Innerlijke bewegingen der barmhartigheid, geloof, hoop en liefde, dat het die Heilige Geest is die ons dat leert. Dat het niet van onszelf is, maar door hem. Nou staat er dat hij door een waar geloof Christus deelachtig maakt. Daar moet je even op letten. Christus. De Heere zei tegen Abraham, ik ben uw loon en uw schild zeer groot. Alles wat je met eerbied gesproken daar nog bij krijgt, dat is vers 2. Maar vers 1 is Christus. Wij hebben die hele Christus nodig. Omdat die gezalfde profeet, priester en koning het op zich genomen heeft om te ruilen met ons. Om onze vervloeking op zich te laden en zo in het gericht van God in te gaan. Om die schuld weg te dragen aan het vloekhout des kruises. En om zo met al de vezelen van zijn bestaan, van zijn wezen, plaatsbekleder te zijn. Zodat, het lijkt wel ver gezocht, maar iedere hartslag, iedere polsslag, iedere voetstap, ieder gebed, iedere lof die uit zijn mond is uitgegaan, iedere oogopslag van die Christus heeft hij gedaan als borg die de plaats bekleedt. Wanneer wij nu door diezelfde geest, tweede week al iets van gezegd, kleine herhaling, hoe langer hoe meer, en wij zullen het nooit ten volle verstaan, hoe nu ons bestaan tot in alle vezelen, van ons hoofd tot onze tenen, van binnen en van buiten, geestelijk en lichamelijk, hoe dat nu eigenlijk losgekomen is, door onze val van God. En dat je, wij zien dat zo natuurlijk meestal niet. De Heere tempert dat en de Heere houdt nog in stand. Maar juist in de kerk, door woord en geest, wordt het geleerd, persoonlijk, dat ik geheel en al van God ben losgesneden. En dat nou iedere beweging, wat ik doe en wat ik niet doe, iedere voetstap, dat iedere polsslag, iedere hartslag staat in het teken van mijzelf. Van mijn van God gescheiden bestaan. Dat is mijn leven geworden. Dat is mijn doel geworden. En het echte, het grote doel, God lief te hebben, met alle krachten, Hem te kennen, Hem als een levend dankoffer te behagen, met Hem te heersen, dat alles is weg. En nu staat er tegenover die volle verlorenheid. Tegenover dat totaal van God vervreemde bestaan staat nu die Christus, die plaatsbekleder, die borg en die middelaar. En die komt daar met zijn ganse persoon, God en mens in één persoon. Die komt uit hoge hemel neer. Die gaat die plaats innemen van die totaal van God afgescheiden mens. En in die staat blijft zijn doel God. De eer van God en het heil van de naaste. En in die staat doet hij tegelijk de dood en de verdoeming aan, opdat de straf weggedragen zou worden. En nu zal niemand ooit kunnen doorgronden wat dat betekent. Ambrosius heeft een heel dik boek geschreven over het zien op Jezus. Maar het is een van verre zien. Want wie zal kunnen doorzien ten volle dat alles van die middelaar nodig was tot zijn eten en drinken en slapen en waken, tot zijn blijdschap en zijn verdriet, zijn tranen en zijn gebeden, zijn strijd en zegepraal, dat nou allemaal nodig is. Opdat hij zo zou zijn, die gepaste, beminnelijke zaligmaker. Die tweede, die laatste Adam. Een andere is er niet. In welke wij alles hebben, de verzoening door zijn bloed. En daarom begint de Heidelberger te zeggen dat hij die geest namelijk door een waar geloof Christus deelachtig maakt. Dat hij mij die Christus bekend maakt en door het geloof als een rank in de wijnstok implant. Ja, dat ik in hem zou wandelen. Bij de afgodendienaren bestond wel de gewoonte dat een mens, dat beeld dat hol was van zo'n godheid, over zich heen trok. Zodat hij er helemaal door werd bedekt. En dat het net leek, daar loopt een god in de bevatting van die mensen dan. Ogen en een mond en voeten en armen. Het kan spreken en het kan bewegen. Dat is, ja zeggen wij, en dat zegt ook Gods woord, dat is onze blindheid. Want in werkelijkheid, wij weten, zegt Paulus, dat een afgod niets is. Maar ik gebruik het alleen als beeld. Die Heilige Geest, door het geloof, hij maakt Christus deelachtig. Dan kruipen wij niet in een stomme, levenloos omhulsel. Zodat ten diepste onze mond toch het belangrijkste blijft, het geluid voortbrengt en onze ogen zien en onze oren horen en ons hart dat omhulsel levend maakt als het ware. Nee. Maar door de deelachtigmaking van de Heilige Geest kruipen wij door het geloof in die levende middelaar weg. Ja, wij kruipen als het ware door de wonden die hem zijn geslagen. Kruipen wij in hem weg als de enige schuilplaats en de enige bedekking. Zodat het niet mijn mond wordt die het dode omhulsel laat spreken. Maar in de diepste zin worden het zijn ogen, zijn lippen, zijn handen en zijn voeten die het doen, die het gedaan hebben. Zo volkomen is die Christus, dat de Vader een welbehagen in hem heeft en dat hij ons toeroept, hoort hem. Dan lijkt het ook of dat hij zeggen wil, schuil in hem. Schuil in hem. Als het leven, het waarachtige leven je lief is, dan is er maar één weg. Dat is Christus Jezus. Staat een waar geloof en ik heb geen zin om allerlei bijkomende dingen te gaan praten. Maar alleen zou ik in dit geval dit willen zeggen. Het ware geloof kenmerkt zich daardoor dat er ook in de praktijk van ons eigen leven door de geest van Christus, die de geest van de genade en de gebeden is, dat we tot hem de toevlucht nemen. Het geloof is toevluchtnemend van aard. Kijk dat eens na in uw leven. Er kan zo koud en zo ongevoelig over gesproken worden. En dat wij als het ware in een vermomming kruipen, in een omhulsel. En dat we toch ons eigen stem blijven houden en ons eigen oog. En dat Christus niet meer is dan een dode omhulling. Nou, waar geloof kenmerkt zich daardoor? Dat hoe zwart, hoe ongelukkig, hoe beschuldigelijk. Ja, dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb. En nog. Waar ik me toch ook niet verschuilen kan. Achter wat dan ook. Het is alles eigen schuld. Dat toch dat ware geloof bedelt aan hem. Soms lijkt het te slapen, dagen zonder getal. En dat je zo ver verwijderd bent van de beoefening van het ware geloof. Je weet het misschien allemaal wel nog. Je kunt het nog wel zeggen. Maar het is ook net alsof jij het alleen maar zegt. En het jouw ogen zijn. Een dood omhulsel. Wij weten dat een afgod God niets is. En dan toch, omdat die geest gegeven is om te blijven. Dat is het wonderlijke. Hoe vaak wij hem ook tegenstaan, zodat hij zijn aangezicht verbergt, dat toch op een moment die geest, met eerbied gesproken, er doorheen breekt. Niet dat wij dan bewust zitten te constateren, dit is dit en dat is dat, nee. Maar dat hij, met eerbied gesproken, de armen uitstrekt naar hem. Trek mij, ik zal u nalopen. Kus mij met de kussen van uw mond. Want uw uitnemende liefde is beter dan wijn. Uw naam is een uitgestorte olie. Daarom hebben de maagden u lief. Christus. Ja, dat staat natuurlijk sterk in verband met de verkondiging van het woord. Als altijd de volle nadruk gelegd wordt op allerlei weldaden, die zeker erbij horen, maar op allerlei dingen. Ja, dan onwillekeurig merk je dat er meer over de christen gepraat wordt dan over de Christus. Over de wedergeborene dan over de wederbarende geest. Over de verkoren zondaar in plaats van over de verkiezende God. Dat is dan ook een zeker milieu waarin wij getekend worden. En het geloof, zegt Calvijn, is een dochter van het woord. Dat correspondeert met elkaar. Nou, als nou Christus verkondigd wordt dat hij is de plaatsbekleder, dan zal de Heilige Geest ook niet langs een bepaald systeem wat wij vaak hebben uitgedacht, dan dit en zus en zo en dat en dan heel aan het eind, daar is die Christus. Nee. Dan zal hij zo met dat woord werken, die Heilige Geest. Dat waar hij werkt, we heel spoedig zullen verstaan en beseffen. Hem heb ik nodig. Hij alleen is het veilige huis. Hij alleen is de rotsteen wiens werk volkomen is. Hij alleen kan mijn schuld voor God bedekken. Zo gaat de Heer altijd maar door. Een waar geloof. Wij kunnen Christus missen. Het klinkt hard, maar het is zo. Wij kunnen God missen. We kunnen alles missen, zou je haast zeggen, wat van de Heere God is. Dat is een bedroevende ervaring. Als je beseft, ik, goddeloze, vijand, ik die de woorden durf gebruiken dat ik buiten hem niet leven kan, en dat ik buiten hem niet sterven kan, en nou ontdek ik dat ik zo'n ellendige ben. Ik kan nog wel groeien op de vuilnisbelt. En in het moeras, daar kan ik nog verkeren. Dat is hard om dat te aanvaarden, dat hij zo is. Daarom, het is alleen de geest van Christus, de geest des geloofs, die het anders maakt. Die het zo maakt, dat telkens wanneer wij leren welke dwazen wij zijn, dat hij zelf de deur opent en dat hij met eerbied gesproken onze naartoe trekt en dat hij ons doet getuigen. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Zulkeen is mijn liefste en zulkeen is mijn vriend. Dat doet hij. Hij alleen. Nou, dat is het kenmerkende van het ware geloof. Kan diep onder de as en onder de zorgvuldigheden van het leven verborgen zijn. Het kan verstikt zijn tussen de doornen. Het kan op een plat getreden weg vergaan lijken te zijn. Ja. En op de steenachtige aarde zonder diepgang. Maar dan denk ik aan die man die schreef. En het zaad viel op de weg. En ondanks dat, het groeide op. En het zaad viel op de steenachtige aarde. En ondanks dat het geen wortel had. En ga zo maar door. Want zo leren wij onszelf kennen. Als zulk een dwaas geslacht. Die de goede grond missen. En alleen in hem de ware grond vinden. Kijk eens, geliefde mensen. Er wordt wel eens gezegd zo. Ja, die kerk die kan niet buiten. En die kerk die kan niet zonder. En die kerk, oh dit. Maar dat is nou juist het erg. Dat is zo vaak een vertekend beeld. Want die kerk die leert voor het aangezicht van God. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Ik kruip hoog uit in een dode omhulsel. Maar om in de levende Christus te schuilen. Nee, ik leef maar om te eten en om te drinken en om te slapen. Zo ben ik. En misschien nog wat te werken. Maar nou wil die Christus en die God, die wil niet zonder die kerk. En hij kan met eerbied gesproken niet zonder die kerk. En omdat het zo bij hem is, daarom laat hij niet los. Daarom laat hij niet los. Hij komt terug. Mag ik u dat in de naam van God betuigen, dat hij terugkomt. Dat ge niet in wanhoop zoudt verzinken. Dat ge uw plaats niet ledig zoudt laten met de gedachte van, komt nooit meer goed. Die het goede werk voleindt, begint, die voleindt het ook. Hij komt. Hij is gekomen. Maar als wij moeten constateren dat wij door onze zonde en door onze afwijkingen hem hebben bedroefd, ja, hebben uitgeblust. En tevens ervaren, ja, ik kan wel uitblussen en tegenstaan en bedroeven, maar ik kan hem niet opwekken. Dan komt hij toch. Hij komt. En hij verandert weeklacht en geschrei en onverschilligheid en dood. Hij verandert het in een blijderij. En hij komt wederom en nog eens wederom. En hij troost en zegt, gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is, Christus. En uit die vernieuwde vereniging door het geloof met Christus, vloeit ook weer alleen de liefde en de hoop. Om te mogen getuigen, nu zal mijn ziel, nu zullen al mijn zinnen, o God, mijn sterkte, u hartelijk beminnen. De Heer is zo onuitsprekelijk groot. En de Heilige Geest is zo getrouw in het deelachtig maken van Christus. Daar is geen woord voor te vinden. Daarom altijd denk ik maar aan die psalm. Hun hart vergat de opperheer, de dierbare heiland, die weleer hen redde van de Egyptenaren. En dat andere vers. Ze zijn weer telkens afgeweken en door hun zonden uitgeteerd. Dat woordje uitgeteerd, dat vind ik zo'n aangrijpend woord. Het duidt zo precies aan hoe het met de mens in zijn afwijking gaat. Het is een uitteringsproces, een verdorring. Het sap wordt veranderd in zomerdroogte. Blijft niks over. En dan de vervolg. Nochtans was God met hen begaan. Hij dacht aan zijn gestaaf. Verbond en hun hatere verwoedheid. Daar moeten wij het nou van hebben. Uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. In eeuwigheid niet. Kijk, dat is het aangrijpende, maar dat houdt ons alleen ook het hoofd boven water, dat wij niet voor eeuwig vergaan. En dat de put niet voor eeuwig boven onze wordt toegesloten. Dat Christus zelf, Hij geheel en al. Hij kocht ons schoten met zijn bloed. Hij droeg de straf die ons tevreden aanbrengt. Hij verheerlijkte Gods deugden. En zijn heilige wet was in het midden zijns ingewand. Wat kan dat nou betekenen? Ik zeg, wat kan dat nou betekenen? Want het gebod des Heer is zeer wijd. En wij zien maar een stukje der zaak. En profeteren ten dele en kennen ten dele. Nou, om iets te noemen. Over die Christus, daar zit je nou traneloos. Gevoelloos. En je ziet het zelf, je weet het, je bent het zelf. En daar komt die boze geest en die zegt, zegen God en sterf man. Neem er maar afscheid van, het is toch allemaal bedrog, het is toch niet voor jou, het is alles voor niets. Waar is nou je berouw? Waar zijn nou je tranen? Waar is nou die liefde uitgestort in het hart? Dat heb je toch wel eens beleden? Dat die Christus, gij weet alle dingen. Hij weet dat ik u lief heb. Nou, daar zit je nu. Waar is dat nou allemaal? En inderdaad, we hebben dan alles mee om naar onszelf te kijken. Naar alles wat tegen ons getuigt. En dan net op dat breekvlak komt het soms zo sterk openbaar. Dat opeens het geloof dat Christus deelachtig zijn gaat spreken. En zegt nee. Ik heb wel tranen. Ik heb wel berouw. Ik heb wel geloof, hoop en liefde. Ik heb het toch. Zie maar eens naar mijn Heere en Meester, die tot de dood bedroefd in tranen gekropen heeft in de hof. Die zo nameloos diep verwond is. en die lief had tot het einde toe. En soms net dat de kerk dat beleidt persoonlijk, komt ook de persoonlijke blijdschap weer terug. Dat je het ervaart, ja, die preek die je tegen die boze, tegen je eigen ik of je eigen inzicht houdt, die wordt gezegend ook voor jezelf. Zodat je weer met blijdschap de weg mag voortzetten. Christus, alles. Hij is alles. En dan volgen ook zijn weldaden. Zijn weldaden deelachtig maken. Wat zijn dat voor weldaden? Dat heb ik ook al gezegd. Het is een heel breed terrein. Vergeving van zonde. Eeuwig leven. Geen beschuldiging meer tegen de uitverkorene God. Zijn weldaden, dat zijn de daden die hij wel gedaan heeft. Wat hij verworven heeft, wat de vrucht daarvan is. Zeg wel eens, wat schiet je er nou mee op? Soms kun je het duidelijk horen. Wat heb je er nou van dat je God gevreesd hebt? Dat je alles hem voorlegde? Waar blijf je nou? Je kan er niet meer tegenop. Je raakt aan het eind. Nou, en daar zit je nou. Ja, maar dat is te min gedacht van de weldaden. Dan moet je echt niet denken dat dat betekent dat jij er altijd tegenop zult kunnen blijven kunnen gaan. En dat jij het altijd zult redden met Gods hulp. En dat jij altijd maar gerust bent vanwege zijn macht. Nee, dat is veel te klein gedacht. Hij vergeeft. Wie is een God als gij? Die de ongerechtigheid vergeeft. En die de overtreding voorbij gaat. Wie is een God die zijn eigen zoon niet spaart, maar geeft hem over? Weldaad. Wie is het? Die zo, ik trek nou het troosten erbij, die zo troost, met die weldaden ook. Met Christus en met die weldaden. Dat ik het hoofd uit de gebreken mag opheffen. Dat David toch alweer begint te zingen in Psalm 51. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Wat een troost. Wat een blijdschap. Dat hij met de vergeving van de zonde troost. Ja, als we vijandig staan tegenover het heilige evangelie, dan heeft dat ook geen ingang. Dan nemen we dat zeer kwalijk. Want het is niet naar de mens. Dan zeggen we, ja, dat is maar mooi. Nou, nog troost ook. Maar er zal betaald, er zal dit en er zal dat. Dat gaat toch zomaar niet. En dat nou die borg en middelaar, dat die nou betaald heeft en de straf gedragen. En dat hij daarom die strafwaardige schepselen kan troosten door zijn geest. En dat dat het werk is. Ik zal de Vader bidden. Hij zal u een andere trooster geven. Een toespreker, een advocaat, een trooster. Mooi gekozen woord, trooster. Maar tegenover de troost staan wij. Niet gedeeltelijk. Wij staan helemaal tegenover die troost. Puur negatief. En die troost is positief. Die is waarachtig. Dan komt die Heilige Geest. Zij werden dagelijks begenadigd. Met manna, hemelsbrood, verzadigd. Gods hand brengt in het dorre oord rivieren uit de steenrots voort. Hij maakt ons vergeving en eeuwig leven en heerlijkmaking deelachtig. Maar hij gaat ook maar door met troosten. Met helpen. Hij is die geest die als er nog één vingertop, zou je zeggen, van ons boven het moeras uitsteekt en wij voor de rest al weg zijn. Een paar borrels komen er nog boven. Die dan nog aangrijpt en ons omhoog trekt. En ons eruit haalt. Hij troost. Hij troost moeder. In de keuken. En achter de wasmachine. Hij troost vader op zijn kruk op kantoor of in de auto. Of terwijl die aan timmeren is, of weet ik wat. Op zijn tijd en op zijn wijze. Hij troost de jongen of het meisje dat geen uitkomst meer ziet. Hij troost. Hij troost de treurige van Sion, de ellendige, de troosteloos in zichzelf. En dat hij dat nou echt doet. Je kunt zeggen, ja, maar het is ook gauw weer voorbij. Ja, maar hij gaat niet voorbij. Eigenlijk kun je beter zeggen, wij gaan er weer gauw aan voorbij. Wij vergeten, wij miskennen, maar hij troost. Telkens weer, zegt hij, kom, zie op hem, op die Christus. En dan trekt hij, dan tilt hij het hoofd. Hij heft het hoofd omhoog en doet zijn gunst aanschouwen. Hij troost. Troost, troost mijn volk, zal uw lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. Roep daartoe dat haar strijd vervuld is, dat ze dubbel ontvangen heeft van de hand des Heren voor al haar zonden. Een levende, een eeuwige troost. Wat zijn wij toch vergeters. Want in die troost schijnt het licht in het donker. En toe, vaders en moeders, kijk het eens na. De Heere is groot en zeer te prijzen. En wij zijn kleine mensenkinderen. En de een heeft er soms meer van dan de ander in het bewustzijn hier op aarde. Misschien zijn er wel bij die zeggen, de Heere heeft mij vergeten. Maar de Heere zegt, waarom zeg je dat? Want ik ben je niet vergeten. Nou, als hij dan zo troost, dat doet hij toch ook waarachtig? Terwijl je ervoor staat, kun je van sommige dingen denken, als dat me zou overkomen, dan zou ik geen raad weten. Dan zou ik sterven. Dan zou ik mijn verstand verliezen. Ja, je hebt nog gelijk ook. Maar als je er nou in zit en de Heere troost en hij zegt die in mij gelooft zal leven, al ware hij ook gestorven, dan maakt de Heer het hart weer verblijd. Als je nou ziet in je leven, ach Heere, alles is doortrokken van vlees. De beste dingen die u geeft, daar zit zo weer doorheen geweven. Mijn eigen ik, mijn eigen doen. Dat kan ons troosteloos maken. Dat er nou eigenlijk helemaal niets puurs is. Maar in alle verrichtingen, in de hoogste dingen, in het gewone leven ook, dat mag je er gerust ook bij trekken. In het gezin, in het huwelijk, in de kerk, in alles. Alles. Ligt het kwade mij bij. Wat troosteloos kan dat de zon daar maken. Daar komt de trooster. En die zegt nee. Ja, niet dat je dat zo in een stem hoort, maar dat doet hij gewoon. Door het geloof te versterken. Nee, ik dank God door Jezus Christus. Door Jezus Christus ben ik de getrooste, de geredde, de gezaligde. De Heer heeft 1000 manieren om u te troosten. De Heer kan een klein kind gebruiken. De Heer kan een vogeltje in de boom gebruiken. Ja, maar de Heer werkt door zijn woord, ja. Maar dan gebruikt de Heer ook zijn woord voor dat u dat vogeltje ziet zitten. En de jonge raven hoort roepen. Die honger hebben. Oh, ik weet al niet wat de Heer doet. En wat hij gebruikt. Maar het gaat onze bevatting verder boven. Maar soms in dingen waarin je het niet verwacht. Doet de Heer het. En steeds maar weer. Ik dacht van de week even niet dat ik daar nou zo van schrok. Maar ja, je wou nog even wat zeggen en zo. Maar je kan wel eens naar wakker worden. Dat je denkt, hé, wat gebeurt er toch? Lijkt wel of dat er iets knapt in je hoofd dat je niet meer denken kan. Dat je net of dat je in een grote put zat. Het laatste wat ik even nog dacht was. Ja, ik had eigenlijk nog tegen mevrouw willen zeggen. Dat is zus en zo en dat is dat. En zo helemaal wegvoelt vallen. Maar, ja, de mens weet zijn tijd toch niet, dus die komt vanzelf weer bovenop. Maar toen ik er bovenop kwam, weer, toen hoorde ik zo zingen. Het was niet in de hemel. Het was op de aarde. Het was hier in de kerk. Ik heb jullie allemaal zien zitten met die gezichten. Je was er nooit zo goed aan toe geweest. Ze zagen allemaal fris en groen eruit. Ondeugende kinderen en jongens en meisjes. Die waren allemaal even frank en vrij aan het zingen. Ik zag iemand op orgel en ik hoorde allerlei instrumenten. Waddinxveen zat er ook bij, de Waddinxveeners. Ik stond met verbazing te kijken. En toen hoorde ik opeens wat ze zongen. Verhoog, o Heer, uw naam, mijn kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. En er zat zo'n kracht. Wij zingen niet zo mooi, zegt men. Ik heb er niet zoveel verstand van. Maar dat ging steeds, daar zat een kracht achter. Je zou zeggen, dat gaat tot in de hoogste hemel. En er zat een meeslepen in. Dat je mee zou doen. En je doet ook mee. En dan kan je in een ogenblik toch zo verblijd zijn. Dat God alleen. Die zal alle dingen daarheen leiden. Dat zijn naam verhoogd wordt. En of dat we er nou veel zin of weinig zin in hebben. Of dat we sterven of leven. Allemaal dingen. Ach. Leef maar wanneer je leeft en sterf maar wanneer je sterft. Want het maakt allemaal in bepaalde opzichten totaal niks uit. We zijn niks, minder dan ijdelheid. Maar God. God die ellendige trekt. En tenslotte God die zorgt dat zijn huis vol wordt. En God die hier in beginsel al de lippen opent op het gebed. Open gij mijn lippen door uw kracht. Dat is een wonder. Dat is tegelijk ook het heimwee waar wij naar uitzien. Want het is hier alles in de gebrokenheid. Hier is het alles ten dele. Hier is het nog zo vals en zo van de wijs. Maar het komt. Omdat het er is. En het gaat door. Omdat het begonnen is. En zij begonnen blijde te zijn. Mij troost. Eeuwig vergeven. eeuwig zijn aangezicht in gerechtigheid aanschouw. Dan kun je zeggen, ja, maar daar hoor ik nou niet bij. Dat zeg ik ook. Daar hoor ik niet bij. Daar hoor ik niet thuis. In de hemel. Bij de Heere God. Maar de Heere doet het. En hij zegt, ik zal uw stenen gaan sierlijk leggen. En ik zal u op saffieren grondvesten. En uw glasvenster zal ik van kristallijn maken. Dat doet de Heere. Je hebt met eeuwig gesproken, je hebt je eigen oren en ogen ook niet meer nodig eigenlijk. Want de Heer doet het. De blinden zullen zien en de doven zullen horen. En nou blijft die geest eeuwig. Klinkt zo persoonlijk, hè? Zo vertrouwelijk bij mij. Zou die dan nooit meer weggaan? Ja. Er zijn stemmen die zeggen diep in het hart, wacht maar. Je hebt nou zoveel keer die Heilige Geest bedroefd. Nou komt hij straks nooit meer terug. Nou geeft hij je over aan het goeddunken van je eigen hart. Nou komt hij nooit meer om je te troosten. Nou laat hij je gaan en zul je als een vloeker en een lasteraar dit leven verlaten. Zodat hemel en aarde getuigen zullen zijn. Dat was nou de man, de vrouw. Die God tot zijn toevlucht meende te hebben. Waar gaat hij nou? Is afgrond donkere nacht. Zulke stemmen zijn er. Maar er is een andere stem. De stem van de meester. Die zal bij u blijven. Die zal u onderwijzen. Die zal u leren. Die zal u indachtig maken. En die stem zal de overhand behouden. En wij schreven in het donker tegen het donker. En tegen alle stemmen in. Schreven wij door de Heilige Geest des geloofs. U hebt het gezegd. Ik zal u niet verlaten. Ik zal u niet begeven. U hebt het gezegd, Heer. Dat u de geest der gebeden en der genade over het huis Jacob van David zal uitschieten. U hebt gezegd van een fontein tegen de zonde en de onreinheid. Nu bent u er. U zult er ook zijn in de uren van verzoeking. Van diepe valsom. U zult er zijn als het angstig doodzweet van mij leek. U zult er zijn. Om dan nog mij met uw verborgen werking en kracht te ondersteunen. Ja, om mij tot in alle eeuwigheid in te leiden. In de verborgenheden van de drie-enige God en van zijn werken. Daarom, geliefde broeders en zusters, hoopt volstandig op de genade. Die u is toegebracht in Christus Jezus. Blijf daarbij. In leven en in sterven. In nood en stormgedruis. Hij doet het gebruis der zee bedaren. Hij stilt haar golven. O onze God. O vast vertrouwen van het allerverste land. Amen.